levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Soms vraag ik me wel eens af, heeft datgene wat ik doe, in mijn gezin, in mijn werk, in de kerk, heeft dat wel zin? Waar doe ik het voor? Petrus wil in dit tekstgedeelte laten zien hoe we juist groot kunnen zijn in het kleine. Ons kleine, onaanzienlijke werk mag onderdeel zijn van Gods grote bouwplan. Als wij ons laten gebruiken als levende stenen. Dat lukt eigenlijk alleen als wij ons op onze beurt ook laten dragen. Door Christus. De levende steen, de hoeksteen van dat geestelijke huis. Waar God zichzelf laat zien in zijn overgave in liefde aan ons. Misschien kent u het volgende verhaal wel. Het is al redelijk oud. Maar het illustreert prachtig dat het grote bestaat bij de gratie van het kleine. Na de Tweede Wereldoorlog lagen overal in Europa grote gebouwen, kathedralen, kerken in puin. De journalist die de mensen wilde informeren over de stand van de wederopbouw van het land ging eens langs bij een grote kathedraal die herbouwd werd. Er was een bouwput, overal was men aan het timmeren, vloeren leggen, metselen. En hij interviewde de arbeiders die daarmee bezig waren. Eerst een timmerman die grote nagels in een balk sloeg. En hij vroeg, meneer, wat bent u daar aan het doen? En de timmerman antwoordde, dat kun je toch zelf zien? Ik sla de hele dag spijkers in dit hout. En schiet hem op, die staat in mijn licht. De journalist ging naar een tweede werker, een metselaar. En hij vroeg, meneer, wat bent u aan het doen? De metselaar zei, dat is al logisch natuurlijk. Ik sta hier mijn geld te verdienen voor mijn vrouw en kinderen. Wat dacht je anders waar ik mee bezig was? De journalist ging verder, zag een technisch tekenaar rondlopen met grote vellen papier en vroeg hem, meneer, wat bent u aan het doen? En hij zei, ik zet een traditie voort. Mijn vader was architect en ik hoop dat mijn zoon het ook wordt. En ik geniet van mijn vak. Zo ging de journalist bij al die mensen langs. Een glazenier die glas in lood stond te zetten zei, ik ben hier iets heel moois aan het maken. Ten slotte kwam hij bij een kruier die de hele dag stenen versleepte van de grote stapels naast de bouwplek naar de metselaars. En hij vroeg hem ook, wat ben je aan het doen? En de man gaf hem een heel eenvoudig antwoord. Ik bouw hier een huis van God, voor God. Een heel treffend voorbeeld. Al die mensen bouwden mee aan de wederopbouw van zo'n machtige kathedraal. De ene met deze gave, de andere met een andere gave. Maar op de een of andere manier werkten ze allemaal mee aan het weer opbouwen van die beschadigde kathedraal. Allemaal zagen ze hun werk als plat, onbeduidend, misschien ook wel ontnuchterend. De eerste zei van ja, ik sla hier alleen maar spijkers in een balk. Een andere, ik leg tegels. Of ik verdien mijn geld, of ik zet alleen maar de familietraditie voor. Een realist die zegt van, ik ben hier mijn brood aan het verdienen voor mijn gezin. En misschien dat de kunstenaar die met glas en lood bezig was, nog een gedachte had van, ik dien ook de kunst met dit mooie glas in rood raam. En er is er maar eentje die zegt, ik bouw hier een huis voor God. Geen van allen, behalve die laatste, zien hun kleine werk als onderdeeltje van Gods grote werk. Hij is de enige die dat kleine werk in het juiste perspectief ziet, namelijk in het licht van Gods plan. En daarom staan we hier vanochtend ook bij stil. Daarom hebben we ook de brief van Petrus gelezen. Want deze brief is geschreven, als u hoofdstuk 1 leest, kunt u dat daar zien, aan christenen in de verstrooiing. Maar uit de brief blijkt dat het veel verder gaat dan alleen maar christenen in de verstrooiing. Toen nog voornamelijk Turkije, Klein-Azië. Ze waren ook verstrooid in de betekenis van niet meer geconcentreerd op het plan van God. Ze waren afgeleid door secundaire doelen. En hadden niet meer dat ene doel van God, dat werk waarbij God ze wilde inschakelen, vergeten. En daarom dringt de apostel Petrus bij de gemeente er weer op aan om dat hoofddoel weer in de gaten te gaan houden. En hij vertelt in hoofdstuk 1 ook met nadruk dat ze, wat ze eigenlijk zijn, geroepen heiligen. Apart gezet met een bijzondere roeping. En waartoe die gelovige geroepen is, dat hebben we ook in hoofdstuk 2 gelezen, in vers 9. Om de grote daden te verkondigen, de daden van God, God die hen geroepen heeft, die ook ons geroepen heeft, uit de duisternis naar zijn wonderbaarlijke licht. Want dat is het doel van kerk zijn, gemeente zijn. Dat is ook het doel van eigenlijk al het werk in de gemeente. En je zou ook de gemeente, de kerk, kunnen zien als een gebouw in opbouw. De gemeente is nooit af. En als je hier mensen in de gemeente zou vragen wat je doet voor de kerk, waar ben je mee bezig, dan zou je waarschijnlijk vergelijkbare antwoorden krijgen als bij die arbeiders bij de kathedraal. Ik schenk koffie. Of ik organiseer de Bijbelklas. Of ik leid een Bijbelstudiekring. Of ik doe pastoraat. Zo hebben we allemaal wel onze taak, ons werk binnen de kerk. In onze inspanning houdt bijvoorbeeld de kinderen bezig en voedt ze ook op. Versterkt ook de onderlinge band, geeft vriendschap. Maar is dat in feite ook niet heel plat en banaal? Zijn we daar alleen maar gemeente voor? Petrus houdt ons met apostolisch gezag eigenlijk met grote klem voor dat we als gemeente een ander doel hebben. Het is uiteindelijk niet het sociale gebeuren, niet het opvoeden, niet het meeleven met elkaar, of het krijgen van vrienden binnen de gemeente. Dat is allemaal goed, het kan er allemaal bij horen. Maar uiteindelijk zegt hij, we zijn levende stenen die God wil gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Dat is waar we voor zijn. Wat gebeurde er nou vroeger in het tastbare huis van God, in de Oud-Testamentische tempel? Nou, dat weet iedere Israëliet van toen en nog steeds iedere Jood van nu je te vertellen. Als je toen naar de tempel ging, dan zag je dat daar gebeuren. Daar werd geofferd. Dat is waarvoor de Jood naar de tempel ging, om te offeren en om het tussen hem en God weer goed te maken. En God vergaf dan ook de zonde. God liet daar zijn liefde ook in zien. Maar het tastbare huis, die tempel, die bestaat niet meer. Petrus heeft het nu over een geestelijk huis, de gemeente. Gods geestelijke huis van nu, de gemeente, heeft ook een fundament. Eén hoeksteen. En dat is het offer van Jezus Christus, dat hij voor eens en voor altijd gebracht heeft op Golgotha. Zo heeft Jezus als het ware Gods verzoenende liefde in deze wereld laten zien, getoond. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van Gods grote daden met deze wereld. En zo spreekt Petrus daar ook over. Wij zijn geroepen om die grote daden van God te verkondigen, te vertellen. Grote daden die vooraf gingen aan het kruis en de opstanding van Christus. Ook grote daden daarna. Hoe hij Israël leidde uit Egypte, hoe hij zijn zoon zond om voor onze zonden te sterven, uitstorting van de Heilige Geest, hoe God ook nu misschien nog werkt of zeker werkt in de wereld. En als gemeente in opbouw zijn we ook een gebouw, een fundament. Nee, met een fundament, namelijk Jezus Christus. Paulus spreekt daar ook in Efeze 2 over. We zijn geen vreemdelingen of bijwoners meer. We zijn burgers en heiligen, huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten met Christus Jezus als de hoeksteen. En Petrus zegt dus dat wij ons als gelovigen als levende stenen moeten laten gebruiken. Misschien wel een wonderlijke gedachte, want eigenlijk is er niets meer dood als een steen. Misschien was Petrus ook wel een beetje gefascineerd door stenen. Want zijn naam betekende ook rots. Steenrots. Christus is die hoeksteen. Menselijk geredeneerd zou je dus zeggen van, waarom gebruikt hij nou dat voorbeeld? Want een steen is dood. Hoe kun je dan spreken van een levende steen? Misschien had Petrus wel de woestijntijd van Israël voor ogen. De periode waarin Israël door de woestijn trok en dorst kreeg, dan zegt God notabene tot Mozes van, ga naar die rots en sla erop. En toen kwam er water uit die steen. Misschien zit daar wel iets in van, die steen moet eerst gebroken worden. Maar dan kan er zelfs uit keiharde dode steen levend water komen. Levengevend water. Want dat is wat water eigenlijk is, het meest levengevende wat je bijna bedenken kan. Een tweede verhaal, waarbij het ook over een levende steen zou kunnen gaan, is een verhaal over Nebukadnezar die een droom heeft. In het boek Daniël wordt het beschreven. Nebukadnezar had een droom gezien waarin hij een enorm beeld zag. Dat was hij zelf natuurlijk. En toen kwam er ergens op een berg een steentje aan het rollen. Die rolde naar beneden en werd groter en groter en groter. En verpletterde uiteindelijk dat kolossale beeld van hemzelf. En het vervulde, zegt Daniël dan, de hele wereld. De groeiende steen, die klein begint en groter wordt, kan in feite ook niet. Misschien is dat wel het wonder van Jezus. Dat kleine steentje, rond het jaar nul geboren, of hij is rond het jaar nul geboren, rond 30 na Christus gestorven. Die kleine gebeurtenis is wel steeds groter en belangrijker geworden in de wereld. Het offer van Christus is nu wel bijna in heel de wereld bekend. Wat er op Golgotha gebeurd is. Uit die gebeurtenissen op Golgotha is een hele beweging, de kerk, voortgekomen. Die nu samen een geestelijke tempel voor God vormen. In het Oude Testament had je dan een letterlijke tempel met letterlijke offers, dieren die gedood werden. In het Nieuwe Testament hebben we een geestelijk gebouw. Bestaande uit mensen die door Jezus bezield zijn. En samen vormen we wereldwijd een levend huis, geroepen, apart gezet om dat door te geven. Petrus roept ons op om levende stenen van het huis te zijn. Dat kan natuurlijk alleen maar als je zelf eerst tot de hoeksteen gekomen bent, tot Jezus Christus. Kom tot hem en laat je dan als levende stenen gebruiken voor dat geestelijke huis. Over wat dat betekent, twee opmerkingen over dragen en offeren. Eerst dragen. Een steen in een gebouw draagt. Daarom leg je hem daar neer, opdat hij dus ook andere stenen gaat dragen. Maar als die ene steen die je daar neerlegt niet op een andere legt, dan hangt hij in de lucht en kan hij niet dragen. Zo zijn er eigenlijk twee dingen dus heel reëel bij dragen. Bij steen zijn. Een steen zit namelijk niet los in de muur. Hij kan niet gemist worden, omdat hij stenen boven zich draagt. En dat was zeker in Bijbelse tijden zo, omdat ze toen nog niet cement en dergelijke hadden, zoals wij dat nu gebruiken. Trek je één zo'n steen uit zo'n oud gebouw, dan rollen de stenen daarboven omlaag. Maar een levende steen kan alleen maar dragen dus als die ook zelf gedragen wordt. Op een fundament, op een hoeksteen. Dus dragen en rusten hoort in feite bij elkaar. En dat zijn ook twee dingen die bij elkaar horen bij het werk in de gemeente. Dragen in de gemeente zonder rusten wordt sjouwen, daarna ploeteren en tenslotte misschien wel inzakken. Het omgekeerde, rusten, Zonde dragen wordt een solo trip. Zonder religieuze diepgang. Geen bewogenheid met de mensen om je heen. Allebei verschrikkelijk. Maar dragen en rusten beelden uit wat wij ook mogen doen. Dragen in liefde, samen met die andere stenen naast elkaar. Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen gaven. Maar daarnaast moeten we ook gedragen worden. Door hem. In Christus, door Christus, die de levende steen, de hoeksteen is. In de gemeente geven we dus ten diepste niet alleen maar onze eigen talenten, spierkracht, wijsheid. Maar in de gemeente zijn we bedoeld om door te geven wat we zelf ontvangen van Christus. En dat kan als we op hem rusten. Zodat hij ons gaven kan geven om elkaar mee te dienen. Tweede zijstapje over offeren. Dat krijgt ook in deze tekst wel heel erg, in dit stuk wat we gelezen hebben, heel erg de nadruk. Laat u ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn, zegt Petrus in vers 5. De eeuwenoude regel van in het huis van God, de tempel daar wordt geofferd, blijft dus ook in onze tijd van kracht. Eeuwen en eeuwen die tempel in Jeruzalem heeft doorstaan, wat zag je als pelgrim de tempel naderde, rook en dichterbij gekomen zag je ook de offerdieren. Je zag misschien wel bloedstromen, mensen eromheen. In feite is het nu niet anders. Natuurlijk niet letterlijk, alsof er bij ons bloed gaat stromen zoals bij die offerdieren. Maar een offer brengen is ook altijd iets van jezelf geven. Je biedt iets aan. Maar offeren zoals Jezus dat gedaan heeft, is niet iets offeren van jezelf, maar jezelf offeren. Ten diepste heeft God ons niet iets van zichzelf gegeven in het sterven van Christus. Hij heeft zichzelf gegeven. Want het liefste wat hij had, zijn zoon, heeft hij gegeven aan ons. En in navolging van Christus mogen wij dus ook iets van onszelf geven. Nee, niet iets van onszelf geven. Petrus roept ons op om onszelf te geven. Alsof de Heer zegt van ik heb maar jou gegeven, nu jij. Ons offeren moet dus door hetzelfde principe bepaald worden, want ik geef niet iets van mezelf. Als ik iets van mezelf geef, geef ik in ieder geval mezelf daar ook bij. Geef ik daarin mezelf. Verder is het ook goed te beseffen dat ons offeren altijd een reactie is. Een reactie op het offer van Christus wat voor ons was. Ons offeren is niet offeren als een plicht of om de weg van verzoening open te breken. Dat kan niet meer. Christus heeft dat voor ons gedaan. Zo was het in oud-testamentische tijden voor het sterven van Christus. Maar ons offeren mag een antwoord zijn op wat God in Christus ons gegeven heeft. En daarom kan dat offeren ook vreugdevol zijn. Kun je dankbaar zijn. We hebben die liederen uit die coupletten uit Psalm 18 daarover gezongen. En ten diepste is het ook heel vaak zo dat niets mooier is als iets van jezelf aan een ander geven. Dat geeft je nog veel meer vreugde dan gewoon iets geven. Dat kleine en onbetekenende wat wij in ons leven vaak hebben, mag toch deel zijn van Gods grotere plan. De kleine offers die wij brengen, mogen toch deel zijn van Gods grote plan. Het grote geheel. Dragen en offeren. Die twee dingen bepalen de sfeer in het huis van God. Ze wijzen allebei ook naar die ene grote bouwheer die Christus als hoeksteen heeft gelegd voor ons leven. Ons kleine werk, het is niet niets. Daarom, laat wat je doet dus niet je daarin ontmoedigen. Zie het kleine wat je doet in dat grote perspectief van Gods plan. Petrus zegt hier, weet dat je dus een levende steen mag zijn in de bouw van Gods geestelijke huis hier midden in de wereld. Dat huis wat God ook nodig heeft. In de wereld waarin je geroepen bent als een uitverkoren geslacht, als een koninklijk priester om de grote daden van God te verkondigen. Van de God die zichzelf in Christus offerde, de God die ons draagt. En die ons nu geroepen heeft tot zijn licht, om de ontferming en zijn liefde zichtbaar te maken hier in de wereld. Het grote plan van God, houd dat dus vast voor ogen, zodat we, ieder voor zich, ons daarvan bewust blijven. En als iemand ons dan eens vraagt, van waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dat we dan kunnen zeggen van, ik bouw mee aan het huis van God. Amen.